Aan het kunstwerk herken je de maker. Misschien kennen jullie het programma... Ga daar zitten. Het programma Het Geheim van de Meester. Dat is een programma wat nu op tv wel eens is. Dat gaat over een team van mensen die een kunstwerk probeert helemaal na te maken tot in detail. Dus die gaan kijken wat voor materialen ze gebruikt, waar is de verf van gemaakt, hoe zit het kunstwerk op het doek, wat voor persoon is de kunstenaar, waar heeft hij geleefd, wat deed hij in zijn leven. En zo proberen ze achter het verhaal van zo'n doek te komen, ook het precies na te maken. En nou, de meningen zijn verdeeld, maar over het algemeen lukt dat behoorlijk goed. En ik wilde jullie kunstkenners eerst even een beetje opfrissen. Wat is dit? Ja. Een Van Gogh. De bloemen? Een Van Gogh. Rembrandt. Nachtwacht. Goed zo. Het melkmeisje. Het melkmeisje van Vermeer. Yes. Michelangelo. Mondriaan. Weet je hoe die heet? Victory Boogie Woogie. Echt waar? Hij was ooit 75 miljoen gulden. Daar hebben ze hem voor aangekocht. Nou, ik hoop dat ook nog ooit eens te kunnen. Maar als je die kunstwerken ziet en je kent een beetje het werk van die kunstenaar, dan past het in de lijn van die persoon. En daar herken je dus aan van wie is die maker daarvan. Oh, ik loop een beetje achter. Nog een paar vragen. Wie is hier de schepper van? Ja. Dus. Ja, hè? Kom op terug. Als je iets maakt, dan is er dus iets van jezelf in zichtbaar. Dus als God iets maakt, is hij ook daar zelf in zichtbaar. Dus niet alleen van hoe groot en hoe machtig hij is, maar hij vertelt daarin ook een verhaal. Niet alleen over zijn genialiteit en zijn goddelijkheid, maar ook over wie hij is en wat hij in de wereld doet. En er staat een tekst in Romeinen wat daar... wat daarover gaat, dat wil ik voorlezen. Jullie kunnen meelezen op het scherm. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend. Omdat het God aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niet waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Nou, misschien kijken jullie wel eens naar natuurfilms of naar programma's waarin wetenschappers aan het woord komen en iets vertellen over de natuur. Nou, het is soms om te huilen wat ze daarin vertellen. Kortom, de waarheid is openbaar, dus de waarheid over God is ook zonder de Bijbel zichtbaar. Dus ook al ken je de Bijbel niet, het is zichtbaar in de natuur. Mensen zijn, in de Romeinen tekst stond, mensen zijn niet te verontschuldigen. Mensen zouden het moeten kunnen weten in de natuur. Maar hoe dan? Hoe maakt God zich zichtbaar in de natuur en hoe kun je hem nou merken in een bloem of in een blad of in een herfst of in een, nou ja, in een dier? In Deuteronomium 8 staat een tekst wat Mozes, onder andere een stukje van een speech van de Mozes, en die zegt daarin: straks brengt de Heer uw God u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelbomen, een land van olijven en honing. Hierin noemt Mozes een aantal voorbeelden van wat er in het land Kanaan, waar zij naartoe onderweg zijn, is. Maar waarom noemt hij nou juist dit? Elk woord in de Bijbel, er is geen woord wat zinloos staat in de Bijbel. Soms snappen we er geen biet van. Waarom heet het biet? Ja. Geen idee. Nee. Maar elk woord, er staat geen woord verkeerd in de Bijbel en alles heeft een betekenis. Dus ook deze woorden. En deze woorden komen uit de schepping. Dus wat wil Mozes, wat wil de Bijbel hiermee zeggen? En daarvoor moeten we een beetje dieper graven. Misschien kennen jullie het woord typologie. En anders hoor je het nu. Typologie komt van het woord type of typos uit het Grieks. En het gaat over een beeld van. Typologie gaat over personen in de Bijbel, over voorbeelden in de Bijbel, dieren, wat ook maar. En dat slaat ergens anders op. Het is een voorbeeld voor iets wat komen gaat. En ook de natuur staat vol met typologie, vol met beelden van wat God is. Vol met beelden van wie God is. Vol met beelden van hoe God zijn plannen in elkaar heeft gezet. Het is niet zomaar. Alles heeft een betekenis. En soms komen we achter een betekenis, soms uit de Bijbel zelf, soms door onderzoek. En ik wil met jullie een paar doornemen. André noemde al, als ik zo vol zat in mijn hoofd, ging ik aan het water zitten en dan keek ik naar de sterren. Heel veel mensen die vinden het super fijn om aan het water te zitten, aan de zee te lopen of bij een beekje of te gaan vissen. Nou, dat is niet alleen zomaar fijn om daar te zijn, maar water heeft sowieso wel een betekenis in de Bijbel. Dus het is ook niet gek dat mensen zich op hun gemak voelen bij water. Want het reinigt, het lest je dorst. Er wordt water in wijn veranderd in de Bijbel. God spreekt, of Jezus spreekt van, ik ben het levende water. Wie van mij drinkt zal nooit meer dorst krijgen. Het is een beeld van de afwassing van zonde. En je gaat, als je kopje ondergaat in de doop, ben je even weg, ben je even dood. Dus, nou ja, dat het rustgevend is, is logisch. Tarwe wordt een beetje ingewikkelder. Over tarwe valt een week te praten, heb ik ontdekt. Daar kun je rustig boeken mee vullen, dat is ook gebeurd. Want tarwe is niet alleen gewoon wat het is, maar tarwe is ook een type van Christus. En Jezus die legt dat uit in Johannes 12, vers 20. Daar komen, dat is echt een heel, eigenlijk heel grappig wat daar gebeurt. Dat is de week voor Pasen. Dan is Jeruzalem vol met mensen die het Pasen gaan komen vieren. En dan zijn er een paar Grieken en die komen bij de discipelen en die zeggen, wij willen Jezus wel zien. En dan, Filippus zegt dat tegen Andreas. En Andreas gaat met Filippus samen naar Jezus. En die zegt, er zijn hier mensen die jou willen zien. En dan zegt Jezus iets heel geks. Ik lees het voor. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wat is dat nou voor een antwoord? Als iemand zegt, we willen u wel zien. Waarom gaat hij het opeens hebben over een graankorrel? Nou, dan heeft hij het eigenlijk ook over zichzelf. Van, ik ben die graankorrel, ik ben die tarwekorrel die moet sterven. Ik ben daarin zichtbaar. Dus ook al die plaatjes wat je daar ziet, dat is hij. Dat is een beeld van wie hij is. In wat zijn werk is geweest. En wat hij voor ons heeft gedaan. Dus als je graan strooit, en dat zal de komende maanden gaat dat weer gebeuren, gaan die boeren weer het land op. Die gaan dan weer zaadjes in die grond stoppen. Het is toch ongelooflijk dat daar miljoenen soorten planten dan weer uit gaan komen. Hoe kan dat uit één zo'n klein korreltje dat daar zo'n plant gaat groeien? Ongelooflijk. En vrucht draagt. Dus Jezus moest sterven om vrucht te dragen. Zo sterven wij ook om vrucht te dragen. Nou, als je een beetje doorstudeert op dit onderwerp, kom je op de Hebreeuwse teksten. En nou ja, daar werd mij verteld, dat heeft een woordwaarde en dat heeft een bepaalde betekenis. En nou, als je daar weer mee, want woordwaarde in de Bijbel kan je weer linken aan woorden met dezelfde woordwaarde. Nou, heel ingewikkeld. Ik dacht, ik vind het toch leuk om dat te zeggen, omdat er in de Bijbel steeds weer een nieuwe, diepere laag naar voren kan komen. Als je iets gaat studeren, iets ergens gaat invroeten, dan komt er van alles naar boven met zonden en omhakken en bomen en toestanden. En ga maar eens je verdiepen in hoe een brood wordt gemaakt. Wat dat zegt aan typologie, hoe dat vertelt, hoe Jezus zijn werk heeft gedaan, hoe hij, nou ja, we hebben vorige week hier het avondmaal gevierd, hoe hij zichtbaar wordt in brood. Oh, daar gaat iets geks. En dat is nog maar een heel kleine fractie van wat er allemaal al bekend is over tarwe. Hetzelfde geldt voor de wijnstok, voor wijn. Ik zat me vanmorgen af te vragen, waarom heet het een wijngaard en niet een druivengaard? Er hangen geen flessen wijn aan die struiken. Maar ze hebben het wel over wijn, want dat is de bedoeling dat daar gemaakt wordt. Nou, Jezus de ware wijnstok. Dus komt een nieuwe schepping tot stand in wat hij heeft gedaan. Eikenhouten vaten moet het in. Nou, een eik, nou, daar kun je weer een hele bomen over opzetten, inderdaad. Witte wijn en rode wijn heb je. En dat is ook weer een heel verhaal op zich. Want ik dacht dat witte wijn van witte druiven kwam en rode wijn van rode druiven. Nou, dat is dus niet zo. Want witte wijn wordt wit als de schil van de druif er wordt uitgehaald. En de schil staat weer voor de buitenkant, voor de mens en voor wie je aan de buitenkant bent, dus niet over je innerlijk. Nou, en dan ben ik nog maar bij de tweede vrucht van wie, wat er genoemd is. Nou, ook de olijfboom werd genoemd, over olijven en over olie en over, valt ook een boek te schrijven. Je hebt de olijfboom en het schijnt dat die niet doodgaat. Dat die, nou ja, er zijn olijfbomen bekend die zijn meer dan 1000 jaar oud. Ik weet niet of dat klopt, maar ze worden in ieder geval, kunnen in ieder geval super oud worden. En dat staat dan ook als beeld van het eeuwige leven, van wat God geeft. Van de vrucht van de olijfboom wordt olie gemaakt en daar werd Jezus mee gesalfd bijvoorbeeld, worden ook koningen gesalfd. Dus dat heeft dan ook weer een betekenis. De vijgenboom werd genoemd. Nu is de vijgenboom komt ook in de Bijbel terug als beeld van Israël. Er staan teksten in de Bijbel over als de tak van de vijgenboom weer teder wordt en gaat uitbotten, dan kun je zien dat Israël weer terug aan het komen is. Nou, dat zie je eigenlijk nu in het echt ook sinds 1948. Bestaat er weer een staat Israël, dus er is van alles weer gaande en dat is zichtbaar in de schepping. Nou ja, je ziet het blad, de eerste mens die na de zondeval zich zijn schande bedekte met vijgenbladeren. Nou, het zijn best grote bladeren, dus dat was best slim van die eerste mens. Maar het bijzondere is ook in dat verhaal dat de mens bedekt zich met iets van de natuur. En God die bedekt ze even later met de huid van een dier. Dus God die is de eerste kleermaker inderdaad. De eerste persoon of de eerste die een dier heeft geofferd voor de mens. Dus daar was al zichtbaar wat er komen zou gaan. En ik vond het ook wel een heel grappig verhaal. Want als je die vijgenboom ziet, er is een verhaal over Zacchaeus in de Bijbel en die wil Jezus graag zien. En die klimt in een vijgenboom. Nou, die zie je echt niet zitten. Je ziet er helemaal niks als je erin zit. Je ziet alleen maar bladeren. En dat is ook het mooie van zo'n verhaal, dat je dan denkt, oh ja, maar dat zit eigenlijk heel anders. Hij zat daarin om te worden gezien. In plaats van te zien. Dus Jezus die kwam daar en die zei, kom jij maar naar beneden, Zacchaeus, want ik wil dat je hier bent en ik wil in jouw huis een hapje eten. En zo werkt het bij Jezus. Het is niet dat je hem ziet, maar hij ziet jou ook. Dus het is ook omgekeerd. De vijg zelf is vol met zaad. En er zijn meer, hierna komt de granaatappel, is ook een vrucht vol met zaad. En er zijn nog meer die je eigenlijk leeg schept. In plaats van dat je hem doormidden snijdt of met schil en al kan eten. Dat heeft ook weer een betekenis. Ik kan niet alles weten, maar als je dat ziet en het heeft met vruchtbaarheid te maken, nou, dan snap je wel een beetje als je die plaatjes zo ziet. Oh, ploep. Nou, honing komt ook voor in de tekst. Honing, je ziet de honingraad, een zeskantig, perfect gemaakt. Hoe ze dat doen, geen idee. Maar het is altijd zeskantig, ook zes. Nou, daar zal ik straks een paar plaatjes over laten zien. Dat er zoveel in de natuur is met zes. En dat slaat over op de zesde dag is de mens geschapen. En dat gaat over dan de mens Christus die er was. Honing heeft, nou ja, is goed voor je keel, goed voor bacteriën. Schijnt voor allerlei dingen goed te zijn. Maar er zit in de betekenis van bijen en het hele verhaal van hoe dat zo'n volk leeft, schijnt ook weer een enorme betekenis in te zitten met woorden en basisbegrippen en Griekse taal en Hebreeuws. Nou, ongelooflijk hoe boeiend dat is, maar het is niet over te brengen voor mij als simpele ziel. Maar als je denkt van, ik ga daar eens mee in verdiepen, doe dat vooral en kom het mij weer uitleggen, want het is een wonderbaarlijk verhaal. Nou, dan hebben we hier de granaatappel. Dat is wat meer voor de hand liggend. Het Hebreeuwse woord van granaatappel is rimmen, van raman, is oprijzen. Nou, daar hoef je niet heel veel fantasie voor te hebben om te snappen hoe dat zit in Jezus en in ons. Gaat over het opstandingsleven. Opstandingsleven, het heeft veel zaad, heeft dus ook weer te maken met vruchtbaarheid. Nou, de kleur rood staat eigenlijk altijd voor bloed, het verzoeningswerk van Jezus. Maar de granaatappel kwam ook voor op de kleding, op de geborduurde kleding van een hoge priester. Aan de randje, onderste rand werd het geborduurd in verschillende kleuren. In blauw-purper, rood-purper en scharlaken. En ook die woorden en ook die kleuren hebben weer een diepere betekenis. En ook dat het op de zoom van de kleding zit, betekent weer iets. Ik stip het even aan. Het is onmogelijk om dat allemaal uit te zoeken en uit te werken. Dat is ongelooflijk hoe kunstig en hoe geniaal dat allemaal in elkaar steekt. En ook in de versiering van de tempel kwam het voor. Nou, dat is nog maar even een tipje van de sluier naar aanleiding van die ene tekst uit Deuteronomium, waarin een aantal vruchten werden genoemd. Nou, we zagen net al de passiebloem. Nou, misschien kennen jullie de betekenis een beetje. Als je kijkt naar de bloem, heeft, nou ja, dat is me ook allemaal uitgelegd. Je kan zeggen, van, nou, ik zie het niet zo, maar het woord passie duidt al op het kruis, op het sterven van Jezus. Je kan zien, je ziet drie, nou ja, soort spijkers aan de voorkant, dat rode. Dat zou je kunnen duiden aan de spijkers in handen en voeten. Daaronder zie je bloemen, een randje met vijf, wat ook een betekenis heeft. Je zou een doornenkroon erin kunnen zien. En tien, dat heeft ook een betekenis in de Bijbel. Dus dit is een bloem vol van betekenis. Ik heb hem zelf in de tuin. Het is ik vind hem heel magisch en ik vind hem ook heel bijzonder dat deze bloem iets zegt. Ik weet niet precies of alles wat ik hier heb staan, of dat klopt, maar ik weet wel dat elke bloem in de natuur iets zegt over Jezus. En dit, als dit passiebloem heet, denk ik, ja, dan moet dat wel kloppen. Nou, een kruisspin, waar hangen die altijd? in your face, denk ik altijd. Altijd als je op een pad loopt, met je gezicht door die kruispinnen. Altijd baam in dat je geconfronteerd wordt met die... Met dat kruis, dat je er nooit omheen kan. Waarom een kruis? Nou ja, wij weten daarop op zich het antwoord. Maar waarom altijd op die plek? Ja, je kan er niet omheen. Maar ook acht poten, nieuw begin. 7 dagen is de schepping gemaakt en de 8e dag staat voor een nieuwe week, een nieuw begin. En de verbinding van boven met onder, zijkant... Wat een spin maakt in dat kunstige web. Ook heel boeiend om te zien. Dit is ook natuur. Ik vond het echt super grappig. Ik vond het zo super grappig. Dat stond bij de humor van God, maar ja. Over schaap valt ook een hoop te zeggen. Er is een overeenkomst tussen een schaap, een vleermuis en een dolfijn. En dat zit hem in het gehoor. Al die 3 soorten dieren die leven op hun gehoor. En ook van de schaap staat in de Bijbel bekend dat die hoort naar de herder. En dat die de herder op die manier volgt, op zijn gehoor. Dus het gaat niet om wie je bent, maar wij volgen Jezus ook op zijn woord. Verder doet hij eigenlijk niet zoveel bijzonders. Hij loopt eigenlijk alleen maar achter die herder aan en dan staat hij wat te kauwen en wat te eten. En soms dan verdwaalt hij en dan wordt hij weer gevonden. Zijn wol wordt netjes afgehaald in het voorjaar. En voor de rest is het eigenlijk ons leven dat wij mogen vertrouwen op de woorden van God en hem mogen volgen. Achter Jezus, de goede herder, aan. Nou... De mens, nou, dit zijn maar hele kleine deeltjes van hoe een mens in elkaar steekt. Hoe het oog in elkaar steekt, hoe het oor in elkaar steekt. Hoe je hart in elkaar steekt. En dan zijn er mensen die beweren dat we komen vanuit de evolutie. Dat wij met z'n allen ontstaan door een eencellig diertje. En dat dan op een gegeven moment ging groeien en op het land kroop en benen kreeg. Dat kan niet. Dat is gewoon... Onmogelijk. Ik las een berekening van hoe groot die kans is dat dat lukt, is dat als je naar boven gaat met een grote bak vol met letters, boven op de Eiffeltoren gaat staan, met zoveel letters als in 500 Bijbels staat, dus 500 Bijbels, al die letters, en dat je die over de rand kiepert, en dat ze dan naar beneden vallen, precies op volgorde van die 500 Bijbels. Zo groot is de kans dat je oog vanzelf ontstaat. Nou, ik weet niet hoor, die kans is minimaal. Die kans is nog kleiner dan dat ik de loterij zou gaan winnen. En dan hebben we het nog niet eens over de voortplanting van de mens, want daar valt ook een hele hoop over te vertellen, maar ik dacht, het is zondag. Groen. Waarom worden wij zo rustig in het bos lopen? Dat heeft ook te maken met de kleur groen. God heeft niet voor niks de groene kleur geschapen. Mensen worden er rustig van. In de Bijbel wordt er zelfs, en dat kun je heel mooi zien in oude vertalingen, dat Nebukadnezar, die heeft het over iets groene, als in een werkwoord. En dat hij daarin wil, dat merkt hij erin op dat... Hij er zo rustig en dat hij zich er zo ontzettend goed bij voelde. Dus groen en groener, dat als je kamer groen verft, dan ga je er rustig van worden. Nou ja, de herfst kennen wij ook als het verval van ons leven, van het leven in het algemeen. Maar je ziet ook in de herfst heel veel kleuren rood terugkomen. Nou, rood is het bloed van Jezus. Eindigheid van het bestaan. God heeft zo geweldig de natuur geprogrammeerd. Wij mogen in dit deel van de wereld ook genieten van de seizoenen. En dan zien we, nu gaan we niet de herfst tegemoet, maar de lente. En dat is weer een heel ander ding. Maar het is gewoon geweldig hoe dat in elkaar steekt. Nou, wie verzint dit? Dit is toch ongekend? Een rups die met zoveel voeten vastzit aan die aarde en zo aards en alleen maar eet en leeft en is. En dan maakt hij zo'n kokon en er ontstaat een nieuw leven. En dan een schitterend nieuw leven die vliegt in de lucht. Ja. Nou, dit zijn voorbeelden van bloemen die of dingen in de natuur die iets met zes hebben. Nou, die bijen heb ik al laten zien, die hoekjes zijn zes hoeken. Dat is een... hoe heet zo'n bloem? Als die bloemen eraf vallen, zie je ook zeshoekige vorm op de steeltje. Een lelie. Dit is Saturnus. Een narcis. Nou, die zien we volop. Maar ook een sneeuwvlokje in het miniem is ook een perfecte vorm van een zeshoek. Nou, jij zei, André, dat je vol ontzag naar de sterren kijkt. Nou, over de sterren valt ook heel veel op te zeggen. Mensen hebben het eigenlijk een beetje overgenomen met astrologie. Die hebben daar de leer van toekomst voorspellen en al die onzin meer van gemaakt. En dat je dan dat je in de libellen de week kan voorspellen hoe dat eruit gaat zien. Dikke vette onzin natuurlijk. En dat zie je met heel veel dingen rood. Dat zie je met heel veel dingen die van oorsprong door God zijn geschapen en in de natuur gelegd zijn. En de Bijbel of de duivel die pikt het af en die geeft er een sausje aan over en die maakt er iets menselijks van. En ook in de kruiden en de geneeskracht van kruiden en over, nou ja, de sterren dus, maar over van alles en nog wat. Alles wat over mensen lijkt te gaan en waar God uitgeplukt is door de beduivel. Ja, daar zit een oorsprong onder van wat God goed heeft gemaakt en wat God erin gelegd heeft zoals het hoort en zoals het bedoeld was. En ook bij de sterren is dat zo. Maar dat, ja, dat is ongekend. Nou, de eik en de eikel. Nou, als je het hebt over voorplantingsorganen en je hebt het over een eikel. Het schijnt de beeld van besnijdenis te zijn. Ook Abraham die zat onder, nou ja, onder een terebint of onder wat. Maar het kan ook vertaald worden met onder een eikenboom dat hij daar zat. En het is een teken van het eerste verbond van de besnijdenis en wat er allemaal bij komt kijken. Maar ook dus teken van het nieuwe verbond van wat er komen gaat. In volken her en ders hebben mensen ook vaak een heilige plaats gemaakt van onder de eikenboom in het bos of in het dorp. Daar gingen ze dan bij elkaar zitten en zo. Nou, dolfijnen is ook een heel bijzonder dier. Mensen voelen zich daartoe aangetrokken en dat is ook niet voor niks, want het is een voorbeeld van een dier die leeft in deze wereld. En dan is de zee het beeld van de volkeren waarin wij leven, maar daar eigenlijk niet tussen past. Want een dolfijn is een zoogdier en die heeft adem nodig, dus die moet soms even in de hemel eigenlijk even dat water uit. Voor geest, voor lucht, voor adem. Ja. En ook, wat bijzonder is bij dolfijnen, is dat zij leven op hun gehoor. Zij kunnen wel wat zien, maar zij leven vooral op die piepjes, die geluidjes die ze maken en bepalen daarmee hun route. Nou, ja. Dit zit... Er schijnt een of andere wiskundige reeks in te zitten die perfect in elkaar zit. Dat heeft ook een naam, maar die naam ben ik vergeten. Maar er zit verbinding in. Alles wat je hier ziet, dat is op diezelfde reeks zit dat in elkaar en ook dat heeft waarde. Nou, we hadden het al over organen die zichtbaar zijn in de natuur. Een wortel, als je die doorsnijdt, lijkt het op een oog. Daarom zeggen mensen ook van je moet wortels gaan eten. En niet omdat de konijnen niet blind zijn, maar omdat dat gewoon goed is voor je ogen. Een walnoot, nou, kijk naar een walnoot, dat lijkt precies op hersenen. Die dingen die je hier ziet, de rabarber en nou ja, die dingen. Dat is goed voor je botten. Selderij en dat soort dingen. En de kidneybone is goed voor je kidney. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden te vinden op internet over hoe God deze schep in elkaar heeft gezet. Dat is waanzinnig boeiend. En ik zou je ook willen uitnodigen om de komende week, want het wordt lente, om daar eens met je neus bovenop te gaan zitten. Om te kijken, wat gebeurt er nou precies? Hoe zit dat nou met die vogels die hun eieren aan het leggen zijn? Waarom is dat van kalk? En waarom moet erop gebroed worden? En waarom zit dat zo in elkaar zoals het in elkaar zit? Ik heb nou ja, meer vragen dan antwoorden eigenlijk gekregen. Want dit maakt zo, ja, dat je het wil weten van waarom is dat zo? Waarom heeft God dat zo bedacht? Ik weet het niet. Ik weet van een paar dingetjes weet ik iets. Maar voor de rest, ik weet dat God daar een bedoeling mee heeft. Maar dat ons is ook om dat te ontdekken. En niet als wetenschappers en denken, goh, mooi hoor, die evolutie. Maar nee, wij mogen God daarin zien. En wij mogen God daarin ook prijzen. En ook zijn naam de eer geven. En ook hem danken voor wat hij voor ons heeft gedaan in zijn schepping. En dat we hem ook, nou ja, hem daarvoor de eer geven. En daarover gaan wij nu zingen. Amen.